Gemeente, het woord van God komt vanmorgen tot ons uit Johannes 20. Johannes 20. In Johannes 20, daar komen als eerste, na de opstanding, komen de ontmoeting tussen de Heer Jezus en een bedroefde Maria tegen. Het tweede deel gaat over de ontmoeting tussen Jezus en de discipelen. De bevreesde discipelen. En dan het derde deel van dit hoofdstuk, daar komt Jezus naar een moedeloze Thomas. En daar zal de preek vandaag over gaan. Wij lezen vandaag van Johannes 20, vers 19 tot en met vers 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. En daar spreekt Gods onfeilbaar woord als volgt. En als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalf, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Here gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Here en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze geschiedenissen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover het schriftgedeelte. Kinderen, Jezus zegt: ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. Dat ken jij. Jezus is de goede herder. En Jezus vertelt later ook hoe die goede herder is en hoe hij voor zijn schapen zorgt. En dat moet je maar eens even in je hoofd voor je nemen. Dan zie ik daar zo'n herder en hij loopt daar met 100 schapen. 100 schapen, dat zijn er veel. Maar al die schapen kent hij stuk voor stuk. Hij weet ze allemaal van elkaar te onderscheiden. Daar heb je die ene met dat manke pootje. En daar heb je die ene met dat witte vlekje op zijn poot. En als die herder daar zo rondloopt, dan is het einde van de dag. En dan neemt hij die schapen, dan gebruikt hij een fluitje. En dan weten die schapen, en hij roept ze en ze weten, we gaan weer naar huis, we gaan naar de schaapskooi. En zo loopt hij met die hele kudde achter hem aan naar die schaapskooi. En dan gaat hij daar bij die ingang staan en dan ziet hij al die schapen langskomen. En allemaal ziet hij ze en hij weet van allemaal wie het is. En dan zijn ze allemaal binnen, maar dan is er eentje er niet. Eén schaapje mist hij. Ja, dat schaapje, dat zwarte schaapje met dat vlekje, die mist hij. En wat zegt de herder dan? Zegt hij dan, nou, dat schaap, ik heb er 99 binnen. Ik doe de deur dicht, het is goed zo. Dat schaapje, kijk maar even hoe dat hij thuis komt. Dat schaapje moet maar even buiten slapen. Dat schaapje zoekt de weg zelf maar naar de schaapskooi. En dan slaapt hij maar eens een nachtje buiten. Nee, dat doet de herder niet. De herder gaat op zoek en ik zie dat kleine schaap, zie ik daar zitten. Met zijn pootje vast wellicht, ergens aan vast en hij komt niet meer weg. Of daar dwalend in het donker. En hij zoekt, maar hij vindt niks. En dan zit hij daar. Is dat de herder? Ja, dat is de herder. Daar komt de herder. En hij maakt hem los. En wat doet de herder dan? Zegt hij, loop maar achter me aan. Loop maar achter me aan. Nee, hij pakt hem op. Hij draagt hem op zijn hart naar huis toe. Dat is de goede herder. Dat is de goede herder. Dat is de Heere Jezus, hoe hij hier met Thomas omgaat. Hij zoekt hem op. Gemeente, dat is de preek. Thomas wordt opgezocht door de goede herder. En wat is de les voor ons? Nou, in dit gedeelte is het wel heel duidelijk wat de les voor ons is. Want het staat gewoon in het gedeelte wat we hebben gelezen, vers 31. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is het doel van dit gedeelte, dat is het doel van deze preek. Het thema van deze preek is vers 26, zomaar drie woorden daaruit. En Jezus kwam. En Jezus kwam. En we zien al als eerste, in het eerste punt zien we de moedeloosheid van Thomas. En het tweede punt, de verschijning van Jezus. De moedeloosheid van Thomas en de verschijning van Jezus. Thomas, ik kom hem daar tegen. In die straten van Jeruzalem. Hij dwaalt daar in het donker rond. Nee, hij zit niet in een huis, want zijn huis is daar in Galilea. En die opperzaal, daar komt hij niet meer, waar de discipelen wel zijn. Zo loopt daar zo'n eenzame wandelaar. En als je naar hem toe zou lopen en je zou hem vragen, waar ben je nou naar op weg? Wat is je doel? Dan zou hij je aankijken met van die donkere, wanhopige ogen. Ik ben nergens naar op weg. Ik heb geen doel. Ik dwaal maar wat rond. Als je achter hem aan zou lopen, dan zou hij zo naar het einde van de straat lopen. En dan zie je hem twijfelen, waar zou ik naartoe gaan? En waar is hij geweest? Daar in Jeruzalem. Misschien heeft hij rondgedwaald. Misschien is hij naar de tempel toegelopen. Hier was hij. Mijn meester, daar was hij. Hier sprak hij, maar hij is er niet meer. En dan loopt hij naar Gethsemane. Hier was mijn meester. Hier leed hij en ik viel in slaap. En dan loopt hij naar Golgotha. Daar is mijn meester gestorven. Maar het geeft hem geen troost, want Jezus is daar niet. Ja, hij is misschien zelfs bij dat graf geweest. En het graf was leeg. Dan loopt hij met zijn ziel onder de armen. Dat is Thomas. Als we meer willen weten over wie Thomas is, dan moeten we verder terugkijken in het evangelie van Johannes. Het evangelie van Johannes, daar zien we twee keer dat Thomas iets zegt. En het zegt echt heel veel ook over wie Thomas was. Wat voor karakter dat die Thomas heeft. We zien die discipelen, het waren de 12 en ze waren allemaal anders. En zo is het ook hier. Iedereen is anders, maar Thomas komt nu vooral naar voren. Wie was die Thomas? Nou, als we Thomas gaan beluisteren, dan kijken we in Johannes 11, vers 16. Dan zien we Jezus, Johannes 11, vers 16. Dan zien we Jezus die het nieuws krijgt dat Lazarus gestorven is. En Jezus zegt, ik ga naar Bethanië. En Bethanië dat lag op een korte afstand van Jeruzalem, terwijl ze in Galilea waren. En die discipelen die horen dat en die gaan nadenken en die zeggen, maar Heer Jezus, dat gaat niet gebeuren. Want als we naar Jeruzalem gaan, dan zult u daar die leiders van dat volk, die zullen u pakken, die zullen u doden. Dus we gaan niet. En dan zegt Thomas, die zegt dan, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Dat is Thomas. Laten we maar gaan sterven. Al die mooie dromen die we hadden, ze komen niet uit. Dit is onze meester en hij zal gaan sterven en dan zullen wij ook sterven. En dan de tweede keer, iets verder, als Jezus hen voorbereidt, die discipelen voorbereidt op dat hij gaat en dat hij komt met die teksten, dat hij gaat om een huis voor hen te bereiden. Dat hij een weg zal gaan. Dan begrijpt Thomas hem niet. En zegt Thomas, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En dankzij Thomas is die tekst, die zo bekende tekst, is in de Bijbel gekomen. Omdat hij dit vroeg. Hij vroeg, we weten de weg niet en hoe zal de weg gaan? Dit klinkt wat, ja, twijfel en vrees doorheen. Het ziet er onheilspellend uit. We weten niet waar het zal eindigen. En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Volg mij maar, Thomas, want ik ben de weg. Als je eigen afvraagt wat de weg is, volg mij dan maar. Alleen zo is er voor jou, Thomas, verlossing. Zo is er verzoening voor jou mogelijk. En zo gaat Thomas onzeker, al vragend, achter zijn meester aan. Hij zegt het toch zelf, mijn meester, en daarom ga ik maar. Maar nu hij daar loopt, daar in die straten, die weg, hij is er niet meer. De weg zelf, hij is dood. Het leven, de weg, de waarheid en het leven, hij is dood. Het is een doodlopende weg. Die plaats die hij zou bereiden, er komt niets van terecht. Er is niets van terecht gekomen, want Jezus, hij heeft het gezien, hij is gestorven daar aan het kruis. Maar u zegt, ja maar Thomas, je weet toch dat de Heer Jezus de dood in moest, dat de Heer Jezus de dood in moest om jouw zonde te betalen, want anders was er geen verlossing. Thomas, begrijp je dat niet? Nee. Thomas begrijpt dat niet. Thomas ziet het niet. En zijn broeders ook niet. Die herder, die zijn leven voor de schapen stelt, die heeft dat gedaan. Maar nu is de herder wel kwijt. En die Thomas, ik reed onderweg hier naartoe. En toen viel het me op en ik zag wat schapen staan. En wat doen schapen als het zo hard waait en het regent? Ze gaan dicht bij elkaar staan. Zo hebben ze nog wat aan elkaar. En dat doen die discipelen ook. Die gaan daar bij elkaar in die opperzaal. Ja, ze zijn bevreesd. Ze zijn bang. Maar ze hebben nog wat aan elkaar. Maar Thomas, dat is zo'n schaap wat daar alleen loopt. In het donker. Zo'n man, hij was al zo'n man die leefde tussen vrees en hoop. Ja, meer vrees dan hoop. Hij was geen Petrus die zo blijmoedig en vrijmoedig de Here beleed. Hij was zo'n man die het zou zeggen, ja, kan ik dat nu allemaal zo zeggen? Maar nu, zijn hoop is weggeslagen. Hij is dood. En er zit ook een stukje wroeging bij Thomas. Want hij heeft het gezegd, hè. Nu zullen wij met hem de dood ingaan. Maar Thomas leeft en zijn meester is dood. Dus hij is nog een lafaard ook. Hij is weggerend. Toen Jezus daar vrijwillig ging. Dat is wat er in het hoofd van Thomas leeft. En er leeft iets heel dieps, een geestelijke nood daar bij hem. Want als zijn verlosser niet meer leeft, dan is Thomas ook niet verlost. Als het leven niet meer leeft, dan is zijn leven ook dood. Dan is zijn eeuwige leven is er niet. En daarom zongen we van Psalm 77, het tweede vers. Ik schatte mij geheel verloren. Dat is Thomas. Ja, misschien is u dat karakter van Thomas wel bekend. Dat u zegt dat leven tussen hoop en vrees. Wel vaker vrees dan hoop. Dat ben ik. Dan heb ik gelijk de vraag natuurlijk, is iedereen dan zo? Nee, ik denk het niet. Karakters verschillen. Maar toch iets van de twijfel van Thomas, dat zal bekend zijn als u de Heere kent, als u hem nodig hebt, als u niet zonder hem kunt. Ja, dan heb je die momenten dat je mag zien op de Heer Jezus. Dat je mag zien op de goede herder. Maar zo vaak is ook die hoop weer weg. En dan zeg je misschien wel, ja, Job die zegt het nog. Ik weet, mijn verlosser leeft. Maar hij weet het tenminste nog. Maar bij mij, het is koud, het is donker. Het is arm, het is duister. Het is vlak, het is koud. Ja, en dan weet je van die brandende liefde tot Christus. Daar weet je van. Dat hij je alles is. En hoe merkte je dat? Nou, dat was door de levende omgang met het woord. Het woord had je wat te zeggen. Die preken. Dat waren geen preken van een predikant. Het waren preken van de Heere zelf. Je hoorde hem spreken. Die predikant, hij viel helemaal weg. En je hart sprong op van vreugde. Zo zeker dat hij mijn zaligmaker is. Door dat woord, door de prediking, kwam die rust, dat zien op hem. Ja, dan is godsdienst niet kaal. Nee, dan is het een diepe vreugde en een diepe liefde tot God. Dan is Bijbellezen niet een stukje lezen, maar dan is het God zelf die tot je komt. Dat merk je dan. Dat woord, dat is voor jou geschreven. Die God is jouw God. Die preek, die was voor mij. Ja, ik ontmoette hem zelf in het woord. Ken je dat? Kent u dat? Is dat er altijd? Is dat er nou altijd? Ervaar je dat nou met elke preek? Elke keer dat je het woord openslaat. Elke keer dat je een psalmvers zingt. Dat je hart meezingt. Nee. Nou, dat is nou het leven van Thomas. De hoop zijpelt weg. Waar is God op wie gij bouwde? Aan wie gij uw zaak vertrouwde? Kan het zelfs gebeuren dat jij je vasthoudt aan de belofte van God, maar dat zelfs het grip op die belofte van God, ze glijden uit je hand weg. En zo dwaalt die Thomas door die straten. Geen huis meer. En hij zegt er maar niets over. Stil, gesloten, misschien wel bitter, ja, ook dat. Misschien wel boos op God, de vuist omhoog. Dat is ook een kind van God. Ja, en de samenkomst kan die wel missen. Zover kan het gaan dat de kerkdiensten overgeslagen worden. Dat die dag, die opstandingsdag, die zondag, ja, het is kil, koud, dus je gaat maar niet meer. De Bijbel leg je weg, want het spreekt niet meer. Dat gebeurt. We lezen het in vers 24. En Thomas was met hen niet toen Jezus daar kwam. Ja, daar op die eerste zondag. Die opstandingszondag, daar kwam de Heer Jezus. En dat zegt iets, gemeente, dat hij op de zondag kwam. Dat is de dag bij uitstek. De uitgekozen dag door God om te spreken door zijn woord tot zijn volk. Maar Thomas is er niet. Hij mist de woorden van de goede herder. Hij mist dat vrede zij uw lieden. Hij mist het shalom van de Heer Jezus. Want die discipelen, die waren misschien wel andere karakters dan Thomas, maar ze hadden precies hetzelfde nodig. Ze waren ook bevreesd, teleurgesteld. Hun moed was ook weggeslagen. En daar kwam Jezus. Vrede zij uw lieden. En dan lezen we, en de discipelen waren verblijd. En dan zien we die discipelen gaan. In vers 25. De andere discipelen dan zeiden tot hem. Wij hebben de Heere gezien. Thomas, we hebben de Heere gezien. We hebben hem weer ontmoet. Hij is terug. Hij is niet dood. Maar hij leeft. Ja, we waren hem kwijt. Net als jij. Maar hij zocht ons weer op. En het valt me op dat deze tekst waar dat staat, de andere discipelen dan zeiden tot hem, dat staat in een vorm dat het niet één keer gezegd werd, maar ze bleven het maar zeggen. Ze gingen zomaar door. Thomas, we hebben de Heere gezien. Het is echt waar. Ja, Thomas, we zijn niet beter dan jij. Want Thomas, wij geloofden die vrouwen ook niet. Maar wij hebben de Heere gezien. En die Thomas die kijkt ze aan. En hij zegt, ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven. Ik wil het niet geloven. Gemeente, die zekerheid van zijn vrienden, van zijn broeders, die kan hij niet overnemen. Wat ze ook zeggen, daarmee heeft hij zijn Jezus niet terug. Moet ik het dan maar gewoon geloven? Net doen alsof ik het begrijp, terwijl het diep in mijn hart die pijn is, terwijl het stormt in mijn hart, maar net doen alsof het goed gaat. Gemeente, ik ben dankbaar dat dit gedeelte in de Bijbel staat. Want hier zien we iets geschreven wat velen van ons nooit durven te zeggen. Toch? Bij mij in ieder geval wel. Op het moment dat mijn vrouw het vraagt aan me en ze zegt tegen me: hoe gaat het met je geestelijk? Dan hou ik maar mijn mond als het stil is. Of er komen wat woorden uit waarmee ik de zaak verbloem. Maar hier dit gedeelte, dat staat er. Zo gaat het dus niet altijd. Het leven met God is niet een leven wat altijd vol is. En dan is dit gedeelte, is dan niet alleen herkenbaar, maar ook een troost. Het is een troost omdat we het zo vaak in de psalmen tegenkomen. De psalmen staan er vol mee. Dat mensen God kennen, ja, maar hem wel missen. Job die zegt het: zie, ga ik achterwaarts, zo is hij er niet. Zo ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Ga ik achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Dat is Thomas. Ja, en dat overtuigen, hè, van die discipelen. Dat getuigen. Misschien kent u dat wel als ouder. Dat je zegt: ik wou zo graag dat mijn zoon, mijn dochter toch inzag wat een liefdedienst het is om God te dienen. Ik zou zo graag willen dat hij zag wat ik zag. Dat het leven met God een rijk leven is. Maar je ziet het aan hun ogen. Je overtuigt ze niet. Wat je ook zegt, het komt maar niet binnen. Dat je misschien zelfs denkt: misschien moet ik het maar niet meer doen. En misschien zit er wel zo'n jongere. Misschien zit je wel zo hier. Dat je zegt: ja, ik ben opgevoed met de Bijbel. En ik zie ook aan mijn vader en mijn moeder. Dat is een leven. Hoe zij leven, daar gaat wat vanuit. Maar kan ik het dan maar zo geloven omdat mijn ouders het geloven? Het klinkt goed, maar ik zie het niet, dat leven met God. Moet ik dan maar kiezen voor een leven, zo gewoon maar meedoen en net doen alsof ik het allemaal begrijp? Ja, er kunnen ook hier jongeren zitten die zeggen: ja, maar als ik naar mijn ouders kijk, dan zie ik juist dat ik het niet wil. Want als ik kijk naar mijn ouders, dan is dat lege godsdienst. Dan is het kale godsdienst. Dan is het, als ik dan vraag aan mijn ouders: waarom lezen we uit de Bijbel? Waarom gaan we naar de kerk? Ja, dat doen we nou eenmaal zo. Dat zijn we gewend. Dat is een antwoord. Dan heb je misschien alle reden om te zeggen: ja, maar zo wil ik niet leven. Want dan is de godsdienst wordt alleen maar een godsdienst van regels, van moeten. Ouders, dat is onze verantwoordelijkheid. Als wij niet kunnen getuigen van de rijkdom van het leven met God, dan gaat u zelf niet alleen verloren, maar u leidt uw eigen kinderen naar de hel. Dat is wat. Maar deze godsdienst, de christelijke godsdienst, is niet een godsdienst van regels, koude, dode godsdienst. Het is zoveel anders dan die andere religies. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de islam of naar het boeddhisme, daar zie ik een profeet. Hij is al lang en breed overleden en je moet hem maar nadoen. Maar hij leeft niet. Of Boeddha, doe hem maar na. Maar hij leeft niet. Maar de christelijke godsdienst, dat is een godsdienst waar je te maken hebt met een levende Christus. Dat is wat we vandaag gedenken. Jezus is opgestaan en omdat hij leeft, komt hij nog steeds in levens. Grijpt hij in, breekt hij in, wil hij te maken hebben met Oud-Beierland. Wat is dan het antwoord aan zo'n jongere die zegt, ja, maar je kan toch niet leven en net doen alsof? Is het dan het antwoord dat je zegt, ja, leef maar gewoon zo door en doe maar net alsof je het begrijpt? Nee, stel je vragen. Hou er maar mee op, want als het niet echt is, dan kun je er maar beter mee ophouden. Nee, wat dan wel? Nou, zoek die relatie, zoek de ontmoeting met Jezus, want hij leeft. En omdat hij leeft, zoekt hij mensen op. Misschien zeg je dan, ja, maar hoe dan, hoe gaat dat ontmoeten dan? Hoe moet ik hem ontmoeten? Hoe krijg ik die relatie met hem? Nou, dan moet u maar verder luisteren. Wat vraagt die Thomas? Als hij zeker wil weten dat Jezus leeft. Dat lezen we ook in vers 25. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn handen in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Daar komt Thomas. Hij vraagt om een hele persoonlijke bevestiging. Wat vraagt hij veel, hè? De vingers in de wond. Ja. Hij vraagt te veel. Het is iets waar Jezus al voor waarschuwde. Johannes 4. Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Hier zegt hij het al als waarschuwing. Jullie geloven alleen maar omdat er wonderen gebeuren. En deze Thomas, die gaat eisen stellen. Hij gaat zijn voorwaarden stellen. Hoe het moet gaan. Hoe het moet gaan als hij tot die ontmoeting komt. Hoe de vreugde moet zijn. Hoe het verdriet, hoe de ellende moet zijn, wat voor bijzondere ervaring hij moet krijgen. Hij gaat God voorschriften geven. Zo en zo moet het gebeuren. En anders geloof ik het niet. We gaan naar het tweede punt. De verschijning van Jezus. Gemeente, het kan zo zijn dat zijn leerlingen allerlei eisen gaan stellen. Onredelijke dingen van de Heere gaan vragen. Ja, zelfs als ik zo goed luister naar die vraag, dan is het eigenlijk een wantrouwende vraag richting God. Ongeloof. Het is een zonde. Zo zien we Thomas. Maar op een dag, dan verschijnt hij weer. Dan komt hij weer. Dan zien we die Thomas, die 7 dagen lang, die week daarna. En elke keer komen die broeders naar hem toe, die discipelen. En elke keer zeggen ze het, we hebben hem gezien. Indien ik niet, en dit zijn mijn voorwaarden. En zo houdt hij ze weg. Zo houdt hij ze weg. Maar toch, na die 7 dagen, ik zie hem daar komen. Hij heeft nu wel een doel. Hij loopt daar, schuchter, de trap op. Hij klopt op de deur. De grendel gaat open. De discipelen zien het. Dat is Thomas. Thomas, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Hij moest daar naartoe. Wat was het? Waarom ging hij eigenlijk? Waarom ging hij? Iets bracht hem daar. Hij moest daar zijn. Maar ze toch een vonkje hoop. Dat hij toch hoopte om daar de Heer Jezus te ontmoeten. Ik weet het niet. Maar hij moest daar zijn. Ik weet wel dat het de Heilige Geest is die hem daar brengt. Die duwt hem daar zo in die opperzaal binnen. En als je het Thomas zou vragen. Thomas, is dat nu de Heilige Geest die in je werkt? Dan zou hij zeggen, nee. Zo durf ik dat niet te zeggen. Dan zou hij het ontkennen, want ik heb nog niets gezien. En toch moet ik hier zijn. En op die zondag, ja juist op de zondag, dat is de dag dat het ervaren mag worden. Dat hij komt. Daar komt de Heer Jezus. Niet één keer, maar twee keer. Speciaal voor dat ene dolende schaap. Daar komt de herder. Hoe komt hij? Dwars door die vergrendelde deuren heen. Dwars door dat vergrendelde hart. Want hij is niet dood, hij leeft. En hij ziet precies wat er in dat hart van Thomas leeft. Hij ziet precies dat Thomas wacht in al zijn ongeloof. Hij ziet precies welke eisen dat Thomas stelt. Elke voorstellingen dat hij heeft bij een ontmoeting met de Heer Jezus. En gemeente, omdat hij leeft en nog steeds leeft, ziet hij precies van iedereen hier. Of u nu gelovig, ongelovig, worstelend, verzekerd bent. Hij ziet precies wat uw voorstellingen zijn. Hij ziet precies wat uw gebed was tot hem. U dacht dat dat gebed niet verder kwam dan het plafond. Maar omdat hij leeft, weet hij het allemaal van iedereen, ook als u thuis bent. Hij ziet precies dat ongeloof. Hij ziet precies die mensen die niet meer durven, die niet meer willen geloven. Die mensen die misschien wel verhard zijn. Die misschien wel met de vuist omhoog staan. Heere, vroeger deed u het nog. Maar wat is het lang geleden. Hij ziet het. Die mensen die zeggen, ja, er was wel eens zo'n vonkje hoop. Maar ik denk dat ik me vergist heb. Waarom ziet hij dat? Omdat hij leeft. Gemeente, wie was die Thomas? Was dat nou zo'n zielige man die het maar niet durfde te geloven? Was het een eerlijke man die zijn hart openlegt? Of was het zo'n verharde ongelovige die God heel hard de eisen voor hem stelt? Ja, voor alles valt wel iets te zeggen. Maar wie hij ook was, wie u ook bent, hij was daar. En Jezus kwam. En Jezus kwam. Heel eenvoudig. Twee Griekse woorden. Jezus kwam. Dat komen van Jezus. Wij hebben het vaak over komen tot Jezus. Maar hier in dit gedeelte gaat het om het komen van Jezus. En dat heeft een hele diepe betekenis. Als ik u wat huiswerk op mag geven, ga dat Johannes-evangelie eens doorlezen. En lees elke keer wat Jezus zegt over zijn komen. waarvoor komt hij? Daar komt die herder waar dat schaapje vastzit met zijn poot. En hij komt hem zelf losmaken. Dat komen van de Heer Jezus, dat is een komen zoals het staat in Johannes 12. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een iegelijk die in mij gelooft, in de duisternis niet blijven. Hier komt hij om Thomas in het duister dat licht te geven. Hij komt zelf naar dat gekrookte riet, dat zal hij niet verbreken. En Jezus kwam voor dat schaap, dat ene dolende schaap. Hij zegt niet, gemeente, als ik de meeste maar heb, als ik er maar 99 heb. Nee, ik moet ze alle 100 en ik kom hem zelf opzoeken. En als u nu wilt weten, gemeente, als uw hart brandt, als u zegt, ja, maar dit moet ik horen. Dan moet u eens luisteren wie deze Jezus is. Stoort hij zichzelf aan die voorwaarden van Thomas? Begint hij om Thomas terecht te wijzen? Waar was jij, Thomas, zondag? Je had er moeten zijn. Thomas, je had het kunnen weten. Je had de schriften moeten onderzoeken. Je had je eigen daaraan vast moeten klampen. Je wist toch wie ik was? Je wist toch dat ik terug zou komen? Waarom zit je daar? Je wist toch dat je op mij kon bouwen? En daar heeft hij allemaal gelijk in. En zo kan het ook zijn met ons geloof. U wist toch, u bent toch al zo vaak bevestigd. En u wist het toch. Maar waarom dan die twijfel? Als u hem kent. De Heer Jezus weet het. Maar de Heer Jezus stoort zich er niet aan. Dat elke keer komen van hem, dat wordt hij niet moe. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig, geduldig en genadig. Luister maar eens wat hij spreekt. Hij zegt het voor de tweede keer voor Thomas. Vrede, zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Wat zie ik hier? Het zijn allemaal bevelen. Hartelijke, lieflijke, nodigende bevelen. Breng, zie, breng, steek. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Hoe dwaas het ook was wat Thomas vroeg. Jezus komt hem tegemoet. Met een vriendelijkheid die ik alleen bij de Heer Jezus tegenkom. En hij zegt het. Kom nu eens, Thomas. Kom eens dichterbij. Kom eens wat dichterbij. Hier zijn ze. Die wonden, ze getuigen van mijn zondaarsliefde. Hier is het mijn zijde. Ze getuigen ervan dat ik werkelijk gestorven ben. Ik ben het, Thomas. Ik ben het waar je je hoop op stelde. Nu, kom maar. Raak ze maar aan. Die wonden van mij, maak ze jezelf maar eigen. Leg je hand er maar op. Kom maar. Ze zijn voor jou. De Heer Jezus deelt zichzelf uit. Hij deelt zichzelf uit aan Thomas. Wat betekent dat? Gemeente, dat Jezus leeft. Wat betekent de opstanding? Nu, voor Thomas gaat de schrift open. Ik hoop dat het voor u ook open gaat. Hij begrijpt het. Zoals Jezus hier staat. Zoals hij zich hier aanbiedt. Zoals hij zichzelf aanbiedt en mij nodigt. Dat is mijn Jezus, zo ken ik hem. Mijn Heere en mijn God. Gemeente, zou dit allemaal begrepen hebben. Wat de kracht van de opstanding is, zoals we het lezen in zondag 17 van de catechismus. Zou die het zo in één keer genoemd kunnen hebben? Dat schuldige mensen worden vrijgesproken. Dat dode mensen opgewekt worden dankzij die opstanding. En dat die mensen de vaste hoop hebben dat ze eens op zullen staan uit de dood. Zou die het allemaal na kunnen zeggen? Ik weet het niet. Het staat er niet. Ik weet wel één ding. Dat Thomas hier zijn zaligmaker herkent. Dit is mijn Heer. Dit is mijn God. In zijn wonden ligt mijn verlossing. Deze Jezus die ik hartelijk lief had. Hij blijkt nog veel rijker te zijn dan ik dacht. Hij heeft voor mijn zonde betaald. Mijn verlossing ligt in zijn wonden. Mijn Heere en mijn God. Een gemeente, we zien niet eens meer dat hij aan die wonden wil voelen. Dat lezen we niet. Het hoeft niet meer. Al die eisen, alle verwachtingen, ze zijn weggevallen. Hij weet het zeker, dit is mijn Jezus, mijn Heere en mijn God. En dan valt het zo in één keer allemaal weg. Het is goed. Als hij deze Jezus ziet, als hij deze vriendelijke meester van hem ziet, die hem, nu hij leeft, weer op komt zoeken. Hij liet me niet zitten in mijn ongeloof. Zo is hij. Hij zocht me op. En gemeente, juist omdat hij leeft. En juist omdat er in de Bijbel staat, Jezus Christus, die naar Thomas toe kwam, is gisteren en vandaag dezelfde. En tot in eeuwigheid. Zo komt hij nog steeds. Zo komt hij nog steeds. En Jezus kwam. Zo komt hij vandaag. Zo is hij hier nu. Ziet u hem? Naar wie komt hij? Gemeente, naar wie komt hij? Hij komt naar een verloren schaap. Hij komt naar een twijfelaar. Hij komt naar een man die de onderlinge samenkomsten verzuimde. Iemand die het niet meer kon geloven, die het niet meer wilde geloven, die het getuigenis van zijn broeders niet aannam. Ongeloof, een grote zonde. En voor hem komt Jezus. Hij komt voor zo'n jongere die zegt, ik kan het niet geloven omdat mijn ouders het geloven. Daarvoor komt hij. Dat schaap dat afgedwaald is. Ben je nu zo'n afgedwaald schaap? Zegt u het nu. Ik zie hem. Zie ik hem? Ik zie hem in zijn woord. Die wonden. Hij zegt het. Zie mijn handen. Ja, die wonden die getuigen ervan. Dat aan het kruis voldaan is. Ik ben de dood ingegaan. Ik voor u om ik voor u. Zie mijn wonden. Maak ze je maar eigen. Mijn Heer en mijn God. Of zegt u, ik zie er niets in. Ik zie er niets in. Het laat me koud dat hij komt door zijn woord. Het doet me niets. Is die levende relatie met Jezus u vreemd? Ben je niet zo'n Thomas die het wel eens kwijt is? Bent u wat tevreden met een leven met godsdienst, maar meer dan ook niet? Ben je tevreden omdat je familie nou eenmaal zo leeft en daarom naar de kerk gaat? Gemeente, dan sta je buiten als je dat niet kent, die persoonlijke ontmoeting. Ja, dan zul je hem eens zien als hij komt op de wolken. Dan zul je hem zien. Dan hebt u misschien wel nu uw eisen. Zo en zo moet het gaan. Maar dan zullen ook al uw eisen wegvallen. Dan zult u zeggen, bergen valt op ons. Als je dat wenst, dat is toch pure wanhoop, als je dat wenst. Maar u zegt, ja, ik zie hem niet als Thomas. Ervaarde ik maar wat Thomas ervaarde. Zag ik maar wat Thomas zag. Hoorde ik maar diezelfde woorden. Nu, dan wijst dit gedeelte u de weg. Want direct daarna, na die belijdenis, dan lezen we de woorden van Jezus opnieuw. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Niet zien, toch geloven. Thomas, dat is niet het echte geloof zoals jij het nu ziet. Zo hoort geloof niet te zijn. Het geloof is niet zien en toch geloven. En dat is tegenstrijdig voor ons, hè? Niet zien, toch geloven. En toch, het woord zegt het elke keer weer. Het geheim van het geloof ligt niet in het zien met onze ogen, maar een zien met het hart. En ik weet dat er nu gelijk heel veel jongeren zeggen, ja, maar dat begrijp ik dus niet. Wat is het geloof dan? Is het geloof dan, ja, iets zonder iets te merken? Is het dan maar gewoon geloven? Alsof geloven een gokje is? Een schot in het donker en dan hopen dat het raakt? Zonder zekerheid. Zoals mensen wel eens zeggen, je moet het maar geloven. Je moet maar zien of het klopt. Nee, gemeente, zo werkt de geest niet. Waarom werkt hij zo niet? Omdat Jezus leeft. Hij werkt nog steeds. Die geest gaat namens de levende Christus door de gemeentes heen. Door de harten heen. En die geest, die geeft niet dat het een schot in het donker is. Die geest, die geeft die zekerheid, die zekerder is dan alles wat u ziet. Ja, altijd zeker? Nee, in dat geloof is het niet altijd zeker. Dat zien we wel bij Thomas. Maar het breekt wel telkens door. Dat je merkt, hij is er. Hij is er. Je ziet hem niet. Maar hij werkt. Hij kwam weer. Hij kwam weer. Hij is er. De goede herder. Je mag weer rust vinden. In zijn bloed. En dan komen we op een terrein waar veel mensen zeggen, ja, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat? Gemeente, ik zou er alles over kunnen zeggen. Maar ik weet wel dat ik heel veel dingen dan verkeerd zou zeggen. Want ik zou het net iets anders zeggen dan u het meemaakt. En dan klopt het niet. Ik zou dingen overslaan en dan mist u wat. Maar ik weet dat die geest, die gaat zijn werk stil, heel onzichtbaar. Zoals bij die Thomas. Je hebt het zelf niet eens door soms. Het is niet op formule te brengen hoe de geest werkt. Maar hij werkt wel. We gaan hem weer zien. Je mag het weer zien. Hoe dan? Ja, zo die kalme rust. Of die grote vreugde die je hebt tijdens het lezen. Het is die zucht naar boven. Maar één ding zeg ik u. Het gaat altijd anders dan u dacht. Net als bij Thomas. Die verwachtingen, onze menselijke verwachtingen, ze gaan aan de kant. Het valt allemaal weer weg. Als u op hem ziet. Als die tekst weer spreekt. Als die preek weer inslaat. Als dat gebed een gebed blijft wat u blijft bidden. Hoe zien we hem dan? Door het woord. Door de prediking. Dan wordt u Christus voor ogen geschilderd. Wie hij is. En wat hij doet. En dan kun je niet anders zeggen. Mijn Heere en mijn God. Dan wordt het woord, als je het leest, niet een boek met letters. Het wordt het levende woord van God. Het neemt je hart in. Net als bij Thomas. Petrus die zegt het in een van zijn brieven. De welke, en het gaat over de Heere Jezus, gij niet gezien hebt. En nochtans lief hebt. Niet gezien en toch lief hebt. In de welke gij nu, hoewel u hem niet ziet, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Deze Christus, zoals hij voor Thomas staat, gemeente, dat is mijn Christus. Zijn liefde voor een zondaar. Dat overtuigt me. Die opzoekende zondaarsliefde. Daar zie ik hem. Van die wonden in zijn handen moet ik het hebben. En u die hem lief hebt en wacht en hem niet ziet. Dat je naar hem verlangt en niet meer zonder hem kunt. Misschien zie je het nu niet. Is het nog steeds duister. Maar ik zeg u, het komt. Hij komt. Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk wezen. Er komt weer zo'n dag dat je mag zeggen. En Jezus kwam. Amen. De slotzang is van Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. De Heer is goed en vriendelijk. En weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar, duidelijk, merkbaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken.